Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Het is een hele bijzondere dienst vandaag, dat heeft u vast en zeker al gehoord. Ruben laat zich dopen.
Supermooi. En nou Ruben, jij dus allereerst van harte welkom, want het is toch eigenlijk een beetje jouw dienst. Maar we mogen ook weten natuurlijk dat we dit dat we dit voornamelijk voor God mogen doen. Dus het is prachtig om dit zo mee te mogen maken en dit samen met jou te mogen vieren, dit bijzondere moment. Alle gasten die er ook zijn, zijn er een aantal denk ik voor Ruben. Ook van harte welkom in deze dienst. We hopen dat jullie je welkom mogen voelen en ook een mooie dienst zo met z'n allen mogen beleven. Ook alle kijkers thuis van harte welkom. En we hopen er iets moois van te maken met z'n allen. Janneke, ook jij van harte welkom. Jij gaat met ons delen uit Gods woord en Ruben dopen. Dat is Janneke's eerste doop. Ik wilde verder geen druk opleggen. Wel heel bijzonder om zo te mogen doen en ook zo mee te mogen maken. Dus ik zou zeggen, geniet er allemaal lekker van. Ruben, geniet jij er vooral ook lekker van. Probeer lekker even te ontspannen, komt vast goed. En dan gaan we er wat moois van maken. Dan wil ik nog even beginnen met jullie met stil gebed en dan zal ik die afsluiten. Ja, Vader, zo leggen we deze dienst in uw handen en alles wat nog in ons hart zit of wat nog in ons hoofd zit, wat ons van u afhoudt, Heer. Ik wil u vragen, wilt u het van ons wegnemen, dat we ons op u mogen focussen en wilt u zo door ons heen werken, Vader, met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.
Ook namens mij iedereen, goedemorgen. Fijn dat we hier met elkaar mogen zijn om deze dienst met elkaar te beleven. En Marijke heeft het al gezegd, we zijn hier bij elkaar om God groot te maken, dat ten eerste. En het is ook God die ons geroepen heeft. En vandaag zullen we meerdere keren behoorlijke klassieke woorden met elkaar uitspreken. Ruben heeft aangegeven dat hij houdt van traditie en van dingen van vroeger. En een van de dingen die ik aan jullie mag doorgeven, met jullie mag delen, is wat we fotum en groet noemen. En dan zeggen we tegen elkaar dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat hij begon. En hij heeft ons allemaal niet losgelaten en hij heeft heel in het bijzonder vandaag ook Ruben niet losgelaten. Heeft met hem een weg gewandeld die leidt tot deze dienst, dit moment. Maar Ruben en iedereen... Hij laat niet los wat hij begon, ook niet morgen, overmorgen en de rest van ons leven. En daarom mogen we ook tegen elkaar zeggen dat het de genade en de vrede is van God onze Vader. Door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Halleluja. Amen. Ik weet niet... Hoeveel van jullie nog nooit een doopdienst hebben meegemaakt? Maar het is misschien wel een beetje een rare gewaarwording dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn gekomen in deze zaal. Dat hier een soort van heel klein zwembadje ligt. En dat we zometeen een behoorlijke grote vent als Ruben met elkaar onder water gaan duwen. En daar dan ook nog eens heel blij mee zijn en gaan klappen en dat een feest noemen. Dus ik zal proberen om daar tijdens de rest van deze dienst iets meer context aan te geven en wat uitleg over te geven waarom we dat doen. Ruben zal zelf ook een persoonlijke getuigenis geven waarom hij specifiek graag gedoopt wil worden en wat de aanleiding hiervoor is. Maar het is mooi om te zeggen met elkaar dat, en te beleven met elkaar dat Ruben vanochtend in een traditie stapt die al eeuwen oud is. Het is een soort van heilige handeling. Vroeger noemden we dat een sacrament, waarin we geloven dat God tot ons komt. De doop als een zichtbaar teken, een bevestiging van de genade die we van God ontvangen. En dat is een feest wat we vandaag met elkaar willen vieren. En wanneer Ruben straks zijn eigen getuigenis geeft, dan is dat een soort van publiek statement. Zijn verhaal, zijn uitleg van waarom hij ervoor kiest om Jezus te willen volgen. En Petrus schrijft in een van zijn brieven dat je altijd bereid moet zijn om een publiekelijk te getuigen van de hoop die je vindt in Jezus. En Ruben gaat dat vandaag een beetje oefenen. Hij gaat vandaag aan ons vertellen waarom hij Jezus wil volgen en welke hoop hij in hem vindt. En voor ons als medegelovigen is het een enorme bemoediging om te zien dat het werk van God doorgaat. Dat hij ook nu, vandaag, nog steeds mensen tot zich roept. En dat we die verhalen met elkaar mogen delen. Nou, dus er is heel veel om te doen, zo vandaag, met elkaar. En voordat we het eerste lied gaan zingen, wil ik Irma nog even naar voren vragen. Blijf je daar. Kijk eens.
Doet hij het al? Ja? Nou, ik heb maar een paar mooie fotootjes van Ruben meegenomen. Van kind tot nu, ongeveer. Het is trouwens ook wel eens fijn om hier te mogen staan in plaats van kinderdienstleiding. Nou, als eigen moeder is ook wel eens een keer anders. Dat is ook wel eens een keer mooi. Hè? Ik heb het even opgeschreven, anders vergeet ik het toch. Lieve Ruben. Wij mogen getuigen zijn van jouw prachtige en dankbare beslissing om je te laten dopen. Juist in deze zo roerige tijd, in deze wereld, is het zo prachtig iets dat Gods werk doorgaat door jou. Fantastisch. Toen je zo'n klein keeltje was, heb je zo mooi gezongen toen ik zelf mocht worden gedoopt. Van is je deur nog op slot? Samen met Janneke en man was je daarbij aanwezig. Wat zijn wij dankbaar dat jouw deur niet meer op slot is. Dat je Jezus wilt en hebt binnengelaten in jouw hart. Met je doop ga je het symbolische graf in. En zoals in Galaten 2 wordt geschreven, ik ben met, vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dus Jezus leven wordt jouw leven, zijn blijdschap wordt jouw blijdschap, zijn wijsheid wordt jouw wijsheid, zijn geduld wordt jouw geduld, zijn vriendelijkheid wordt jouw vriendelijkheid, zijn kracht wordt jouw kracht, zijn overwinning wordt jouw overwinning en zijn natuur wordt jouw natuur. Lieve Ruben, papa en mama zijn heel blij en dankbaar. En trots.
We gaan met elkaar het eerste lied zingen. En ik stel voor dat we dat staande doen. Het lied heet Eén Doel. En het gaat over dat we gekomen zijn om God groot te maken.
Thank you.
We zijn hier samengekomen om u groot te maken. Heer, we zijn hier samengekomen omdat u ons geroepen heeft. Heer, we zijn hier samengekomen met een verlangen in ons hart. Misschien heel klein en misschien ook wel heel groot om bij u te zijn. Heer, en we bidden voor deze dienst. Heer, wilt u het zegenen? Heer, wilt u het in uw handen nemen? Heer, we hebben allerlei zaken voorbereid. Maar als het alleen van ons is, dan blijft het mensenwerk. En Heer, we vragen om uw zegen. Om uw aanwezigheid hier vanochtend, wanneer we u groot maken. Wanneer we lezen uit uw woord. Wanneer we luisteren naar liederen. Heer, we vragen uw aanwezigheid. Wanneer Ruben zijn getuigenis deelt. Heer, en we vragen of u erbij wilt zijn. En onze harten wil raken. En ook ons wilt geven dat wat we nodig hebben vandaag van u. Heer, ook om dit niet een moment te laten zijn wat losstaat van de rest van ons leven, Heer. Maar dat we je gevuld, bemoedigd ook weer op weg mogen gaan. En Heer, dat we onze getuigenissen mogen blijven delen in de wereld om ons heen. Dat uw licht mag schijnen in deze wereld. Amen. Gaat u zitten. We maken even een sprong in de tijd. Want we gaan luisteren naar een lied wat Ruben heeft uitgezocht. En ik heb even er een Google-actie op losgelaten. Maar dit is al in 1200 na Christus geschreven. Door Francis van Assisi. En hij heeft deze tekst geschreven op basis van de woorden van Psalm 148. Die wil ik graag aan u voorlezen en daarna luisteren we naar dit lied. Loof de Heer, bewoners van de hemel. Loof hem daar in de hoogte. Loof hem, al zijn herauten. Loof hem, heel zijn engelenmacht. Loof hem, zon en maan. Loof hem, heldere sterren. Loof hem, hoogste hemelen. Water boven de hoge hemel. Laten zij loven de naam van de Heer. Op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de Heer, bewoners van de aarde. Zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook. Stormwind die doet wat hij zegt. Alle bergen en heuveltoppen. Hout dat vrucht draagt, alle ceders, dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde, jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen. Laten zij loven, de naam van de Heer. Allen zijn naam is hoog verheven, alleen zijn naam is hoog verheven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn, het volk van Israël dat hem nabij is. Halleluja.
Thank you.
Ik had jullie net al verteld dat ik zou proberen om iets meer uit te leggen over waarom we dopen. En aan de ene kant is dat misschien best wel een complexe vraag. Aan de andere kant is het ook verrassend simpel. Waarom laten we ons dopen? Als eerste is het zo dat dit in een opdracht is van Jezus. Ik kijk eventjes naar de beamer. Komt eraan, geen haast. Jezus heeft ons in Matteüs 28 de opdracht gegeven om te dopen. Jezus schrijft: ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus heeft ons opgedragen om te dopen. De doop als manier om te laten zien dat je hem wil volgen, leerling van hem wil zijn. Het is dus eigenlijk een daad van gehoorzaamheid. Jezus heeft ons gevraagd dit te doen en wij luisteren daarnaar. Wij gehoorzamen hem. Tegelijkertijd lezen we ook in Gods woord dat Jezus zichzelf heeft laten dopen. Dus ook daarin is het een vorm van navolging van wat Jezus heeft gedaan. Wij antwoorden zijn vraag. En we zien ook in Handelingen 2 al direct gebeuren, wanneer de kerk eigenlijk begint, dat dit direct in praktijk wordt gebracht. Petrus houdt een toespraak. Mensen die komen dan, vragen dan aan hem van oké, wat moeten we dan nu gaan doen? En Petrus antwoordt en zegt: keer je af. Keer je af van je huidige leven, alle dingen die je nu doet die misschien niet helemaal goed zijn, die niet eigenlijk horen bij het leven van iemand die in Jezus gelooft en die God wil volgen. En hij zegt dan: laat je dopen. Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus. En we zien dat op die eerste dag, na die eerste zeg maar preek, er 3000 mensen zich laten dopen. Dus waarom laten we ons dopen? Ten eerste omdat Jezus dat heeft gezegd, dat we dat moeten doen. Omdat hij het ook heeft gedaan. En omdat we zien dat het in het leven van de eerste kerk en in alle eeuwen daarna een praktijk, een traditie ook is geworden. Maar eigenlijk beantwoordt dat misschien nog niet eens de achterliggende vraag van oké, maar waarom doen we dat dan? Wat gebeurt er dan in de doop? Nou, daar is heel veel al over gezegd wanneer we door de Bijbel lezen. En ik zal niet alle teksten met jullie lezen vandaag, want dan zijn we hier over een paar uur nog steeds. Maar ik wil er eentje uithalen uit Romeinen 6, vers 3. Waar Paulus in dit geval schrijft dat wanneer je je laat dopen, je laat meegaat in zijn dood. We zijn door de doop in de dood met Jezus begraven. En zometeen gebeurt dat eigenlijk ook letterlijk. Wanneer we Ruben onderdompelen in het water, sluit het graf, bij wijze van spreken, zich boven hem. En komt hij daar met Jezus in zijn dood. Maar tegelijkertijd weten we dat hij ook weer opstond. Jezus stond op en zo zal Ruben ook opstaan weer in het nieuwe leven. Een opstanding uit het water. Eén worden met Jezus. En de doop is daarmee eigenlijk dat publieke statement, die getuigenis waar we het net over hadden, tegenover God en de gemeente. We zeggen eigenlijk door ons te laten dopen dat we ons committeren aan God. Dat we met hem willen leven. En het is niet zozeer het moment van redding. Het is niet dat als Ruben onderweg hierheen onder de bus was gekomen en het was over geweest. Een beetje een gruwelijk verhaal misschien. Maar dat hij dan niet in de hemel was gekomen. Want je hebt al veel eerder gezegd: ik wil Jezus volgen. Dus dit moment hier in het water is niet het moment van redding. Maar het is wel het moment dat je getuigt aan iedereen hier en de wereld om je heen, dat je dat persoonlijke moment met God het beleeft. Je zou bijna kunnen zeggen dat je de doop kunt vergelijken met een soort van bruiloft. Als het goed is, als je gaat trouwen, is de bruiloft ook niet het moment waarop je voor het eerst zegt, ja, ik wil de rest van mijn leven bij jou blijven. Dat zou wat zijn als dat zo was en iemand die denkt dan, oh, ik weet niet, ik moet er nog even over nadenken. Heb je al die voorbereidingen gehad? Zo is het eigenlijk hier ook. Ruben en ik hebben gesprekken gevoerd al. Ruben heeft met de jeugdleiding en vele andere mensen gesprekken gevoerd. En dat moment van bekering, het moment dat Ruben besefte dat hij bij Jezus wil horen, is al lang geweest. Maar hier proberen we dat moment te laten zien aan de mensen om ons heen. De doop als een uiting van een realiteit wat al lang leeft in ons hart. In de doop geven we onszelf aan Jezus. En het is een logisch gevolg van wanneer we zeggen dat we bij Jezus willen horen en hem willen volgen. Dus eigenlijk is niet de vraag waarom dopen we, maar eigenlijk is de vraag waarom willen we Jezus volgen? Wat zien we, wat vinden we in Jezus waardoor we zeggen dat het waard vinden om hem te volgen, te doen wat hij van ons vraagt. Jezus heeft ons met God verzoend. We lezen dat in 2 Korinthe 5. De weg naar God de Vader is opengemaakt. In ons leven gebeurt het dat we verkeerde dingen doen. Dingen die niet passen bij het leven zoals God dat ooit heeft bedoeld toen hij ons maakte. Onze natuur rebelleert tegen God. We doen dingen die niet goed zijn. En daardoor is de weg ook naar God de Vader gesloten. We kunnen niet meer bij God komen die volmaakt is, perfect, heilig. Maar God geeft daar een antwoord op. God heeft ons Jezus gegeven. En Jezus heeft in een weg van gehoorzaamheid aan de Vader een weg gelopen naar het kruis. En over een paar weken vieren we dit met elkaar. Denken we aan het offer wat Jezus bracht toen hij op Goede Vrijdag, toen noemden we dat natuurlijk nog niet zo, toen hij op Goede Vrijdag aan het kruis hing. Daar is de weg opengemaakt. Is onze relatie met God verzoend? Is het weer mogelijk om bij hem te komen? In Colossenzen 2 lezen we hier ook over dat door Jezus onze zonde kwijtgescholden is. Alle dingen die we deden, alle de slechte dingen die we misschien ook nog wel blijven doen, stonden in de weg. Maar Jezus heeft het mogelijk gemaakt door aan het kruis onze zonde kwijt te schelden, dat de weg naar God, de Vader, weer open is. En hij stond op. Hij stond weer op uit de dood. Dat mogen we vieren met Pasen. En daarom willen we Jezus volgen. Omdat hij onze straf gedragen heeft. En dat we in Jezus vrijheid, volmaakte liefde en vergeving van onze zonden mogen vinden. Laten we met elkaar zingen. Opwekking 799 in eeuwigheid. Wat ook vertelt over het offer wat Jezus voor ons bracht. Thank you.
schudde zacht. Gods zoon werd aan het kruis geslagen. Hij werd voor ons vervloekt, vergoot voor ons zijn bloed. Zo heeft hij onze straf gedragen. Hij gaf een laatste schreeuw, de hemel keek en zweeg. Gods zoon werd naar het graf gedragen. Een oorlog in het graf, de dood werd overmand. Op eigen grond voor God verslagen. En opeens bewoog de grond, de steen.
Verlezen in eerlijkheid.
Ruben heeft gevraagd in de voorbereiding op deze dienst of ik jullie wil meenemen in het thema nieuw leven. Voor hem is dat een belangrijk onderdeel van de stap die hij vandaag gaat zeggen. Door de doop heen aan een nieuw leven beginnen. En net lazen we het al eventjes in de Korinthebrief, dat het oude voorbij is en het nieuwe is begonnen. En dat is een terugkerend thema wat we zien wanneer we kijken in de Bijbel naar plekken waar het gaat over Jezus gaan volgen. Je bekeren, je afkeren van het oude en je omkeren, je bekeren en een nieuwe weg inslaan. En voor sommige mensen is dat moment een moment van zwart op wit. Er zijn verhalen ook in de Bijbel, maar ook wanneer we in de geschiedenis kijken en ook wanneer we hier met elkaar zouden delen over hoe we tot geloof zijn gekomen, van mensen die helemaal niks hadden met God. Die Jezus niet kenden. Die in één keer tot geloof kwamen. Misschien in een dienst als dit of op een evenement, door een lied en soms ook door een droom heen, in één keer Jezus leren kennen. En in één keer het oude leven achter je laten en een nieuwe weg inslaan. Een soort van bliksembekering. Zo is het niet gegaan voor Ruben. Ruben is opgegroeid in een gelovig gezin en heeft daardoor eigenlijk altijd al wel geweten wie Jezus is. Wie God is. Toen ik hem vroeg over, ja, hoe zit dat dan? Zei hij, ja, ik weet gewoon, God is echt. Dit is nooit een vraag eigenlijk geweest. En dan toch hebben we het vandaag over nieuw leven. En misschien is het dan niet zo zwart op wit, maar dat maakt dit moment niet minder bijzonder. Of minder belangrijk. Een nieuw leven ingaan. Het geeft eigenlijk al iets aan dat je laten dopen niet zozeer is dat je een soort van ticket naar de hemel krijgt. Dat als het straks ooit zover is, dat je naam dan in een boek staat en dat je naar binnen mag. Nee, het is ook een beginpunt. Een beginpunt voor een nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat is misschien wel helaas niet in één keer dat alles anders is. Was dat maar zo. Voor mensen die zo'n bliksembekering meemaken, is het soms heel helder. Van oké, dit zijn de zaken die ik nu moet loslaten. Waarmee ik moet stoppen. Verslavingen, slechte gewoonten. Dat is niet wat hoort bij het leven wat God aan ons wil geven. Maar wanneer je je hele leven al eigenlijk God kent en ook al wel weet over wat er in de Bijbel staat, over wat God goed vindt en wat minder, dan is die omslag misschien niet zo groot in één keer. Maar God wil nog steeds met je aan de slag om aan het werk te gaan om een nieuw leven te krijgen. Want eerlijk is eerlijk, ook als je je hele leven al in de kerk bent opgegroeid, zijn er nog steeds dingen die je doet die niet goed zijn. Ik kan me nog een jeugdweekend herinneren, waarbij we met witte t-shirts stonden. Zo, dit is ons leven, bij wijze van, hè. En hadden we een soort van stellingen gemaakt. En als je ja moest antwoorden op zo'n stelling, dan moest je naar de overkant lopen. Maar dan daartussen stonden dan van die bakken met smurrie, oude pastasaus en koffiedrap. En het was echt heel vies. En dat moest je dan op je shirt smeren. En de stellingen die gingen van, ik heb wel eens gelogen. Ik heb wel eens iets meegenomen wat niet van mij was. Ik ben wel eens jaloers geweest op iets wat iemand anders had, dat ik dat zelf ook echt heel graag wilde hebben. Het zijn allemaal dingen waarvan we, als we heel eerlijk zijn en elkaar recht durven aan te kijken, moeten zeggen dat hebben we allemaal wel eens gedaan. En aan het eind van dat spel, om het zo maar even te zeggen, was ons shirt dan ook niet meer wit. Ons shirt was vies. En eigenlijk wilden we met elkaar zo snel mogelijk van dat ding af, want het stonk. En eigenlijk is dat een heel mooi beeld van waar het hier met elkaar over gaat. Als we open en eerlijk naar onszelf in de spiegel willen kijken, dan moeten we wel erkennen dat ons shirt vies is. Dat het stinkt. En het mooie is dat Jezus dan zegt, ik heb een nieuw shirt voor je. Een wit shirt. Schoon, wit gewassen. En dat is dat nieuwe leven. En het is helaas dus niet zo dat we dan nooit meer slechte dingen doen. Maar er zit wel een soort van afweerlaag op ons shirt. Er komen geen nieuwe vlekken meer op, zou je bijna kunnen zeggen. En vanuit dat gevoel van, hey, God heeft ons dat nieuwe shirt gegeven, ontstaat een verlangen om Jezus te volgen en dicht bij hem te blijven. En we kunnen er heel veel over zeggen, over wat het inhoudt om Jezus te volgen. We kunnen heel veel zeggen over dat je je Bijbel moet lezen, dat je moet bidden, dat je naar de kerk moet gaan, en dat is allemaal waar. Maar vandaag zou ik eigenlijk 3 dingen bij jullie willen aanstippen die daar nog aan vooraf gaan. En als eerste lezen we in Matteüs 19, voor degene die willen meelezen, een verhaal over een rijke jongeling. Een rijk persoon, jong iemand, en die komt bij Jezus en die zegt, hey, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Wat moet ik doen? En Jezus die ratelt een set van wetten op, leefregels. Doe dit niet, doe dat niet, doe zus niet, doe zo niet. En die man, die jonge man, die zegt, ja, maar dat doe ik allemaal al. Wat moet ik dan nog doen? Dat volgen van die regels was blijkbaar niet voldoende om hem in zijn hart ervan te overtuigen dat hij het goede deed. En Jezus zegt dan, verkoop alles wat je bezit. Geef de opbrengst aan de armen en dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. En in dit verhaal gaat het dus over een rijke jonge man. Die alles wat hij bezit moet loslaten. Moet overgeven. Nou, dan weet ik niet hoe het met jullie bankrekening staat. Misschien vraagt Jezus ook wel van jou om daarvan iets over te geven. Maar ik denk dat het ook hier gaat om iets nog wat dieper ligt. Deze rijke jonge man was gewend aan zijn geld. Was gewend aan macht en status wat dat met zich meebracht. Aan de positie die hij daardoor had in de samenleving. En Jezus vraagt ons om dat op te geven. Om bereid zijn om daar waarin je vastzit, je patronen, je systemen, je manier van functioneren, om dat los te laten. En dat is dan ook de eerste vraag die ik aan jullie zou willen stellen als we het hebben over het volgen van Jezus. Ik zou zeggen, top. Ik hoop dat we dat met z'n allen doen, Jezus volgen. Maar ben je bereid om het vertrouwde los te laten? Te laten. Het tweede wat ik met jullie zou willen delen rondom dit thema gaat over het vernieuwen van je denken. In Efeze 4 lezen we daarover. Want door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan die bedriegelijke begeerte moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moet worden. Dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dus wanneer we dan bereid zijn om dat oude, vertrouwde systeem waarin we al jarenlang functioneren los te laten, dan is dat best wel een struggle. Dan kost dat best wel strijd. Ten slotte zijn we gewend aan de paden die we bewandelen. En gaat het soort van vanzelf. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van die beroemde hersenmeneer die dan zegt van je moet eigenlijk als je rechts bent af en toe je tanden met links poetsen. Want dan trigger je je weer nieuwe banen, als het ware, in je hoofd. En dan hou je ze lekker scherp en alert. Als wij dat nieuwe leven willen instappen en we zeggen we zijn bereid om die vertrouwde patronen los te laten, dan lijkt het daar wel even een beetje op. Dat vraagt wel weer wat nieuwe coördinatie om dan je tanden goed schoon te krijgen. Maar hier lezen we dan in die brief aan de Efeze dat ons denken kan worden vernieuwd. We worden als het ware nieuwe paden in ons hoofd gemaakt. En dat is ook een soort van, belofte. De struggles blijven niet een struggle. Want op een gegeven moment hebben we als het ware een nieuw pad gebaand door die jungle heen. En hebben we een nieuwe weg die we kunnen lopen. En wil dat zeggen dat die oude weg er niet nog steeds is? Jazeker wel. Maar als we hem lang genoeg niet bewandelen, dan zal die vanzelf overwoekeren. Ontstaat daar een jungle, terwijl de weg die we lopen toegankelijk wordt. Dus een soort van belofte. Wanneer we ons denken constant vernieuwen, wanneer we daar bewust mee bezig zijn, worden er een soort van nieuwe paden, ook wetenschappelijk dus aangetoond in ons hoofd, gemaakt, waardoor bepaalde dingen uiteindelijk vanzelf gaan. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat ons leven dan vanzelf gaat. Want helaas komen er wel weer nieuwe dingen waarmee God dan aan de slag gaat. Het blijft een vernieuwing van denken. Elke keer weer bereid zijn om op weg te gaan. En hoe komen we daar dan achter? Hoe komen we er dan achter wat we moeten oppakken? We lezen in Colossense 3 dat Paulus schrijft: als u nu dan met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Laten we ons blik richten op God. Laten we ons blik richten op Jezus. Laten we kijken naar hem en hem volgen. En wanneer we doen wat hij van ons vraagt, al die goede dingen, waarvan we eigenlijk ook wel weten dat ze goed zijn om te doen, dan blijft er steeds minder ruimte over voor die slechte dingen. Want ons leven is dan al gevuld. Gevuld met Jezus. Een nieuwe leven. Work in progress. Kunnen we denk ik als een sticker op ons hoofd plakken. We zijn niet volmaakt als christenen hier zo bij elkaar. En eerlijk is eerlijk, dat zullen we ook nooit worden. We zijn work in progress, struikelend achter Jezus aan. Maar wanneer we bereid zijn om onze vaste patronen op te geven en los te laten, wanneer we bezig zijn met het vernieuwen van het denken, wanneer we ons blik richten op Jezus, dan gaan we stapje voor stapje Jezus achterna. Ik zou willen afsluiten met een stukje uit Galaten 5. Want door Galaten 5. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Amen. Laten we zingen met elkaar. Regeer in mij. Zullen we dat staande doen? Ik mag de oma van Ruben het woord geven.
Ik ben voor jou een nieuwe naam. Ik ben je God en hier vandaan ga ik als een schaduw met je mee door de woestijn en door de zee. Ik ben er als het leven lacht. Ik ben er voor je in de nacht. Ik ben je hoogste lied. Ik ben er als je het niet meer ziet. Ik ben de weg waarop je gaat. Ik ben er zelfs het einde raad. Ik ben gegeven als je brood. Ik ben in leven en in dood.
Nou, sorry, ik ben even heel emotioneel door oma, want dat is ook mijn beste vriendin. Dus, maar ik mag ook nog een woordje doen. Namelijk mijn getuigenis. Maar om ook even mijn hartslag op peil te houden, doe ik het even voorlezen. Nou, goedemorgen allereerst. Mijn naam is Ruben Doorn, mijn zoon van Irma en Marco Doorn. Nou ja, ik denk dat ik voor de meesten mezelf niet meer hoef voor te stellen, want nou ja, zoals al verteld was, ik kom hier al vanaf kinds af aan. Ik ben opgegroeid met christelijk geloof en ben dus ook eigenlijk vanaf kinds af aan altijd meegeweest naar de kerk en naar de kinderdienst. Naarmate ik iets ouder werd, begon ik mijn bed ook steeds fijner te vinden. En resulteerde dat in dat ik in het weekend graag uitsliep en dus niet meer naar de kerk ging. Maar wel ging ik eigenlijk elke vrijdagavond naar de jeugdgroep, met hier ook Marijke, een van de jeugdleiding. En door de jeugd was ik weer heel veel bezig met het geloof en ik besloot vrij snel weer opnieuw mee te gaan naar de kerk. En door dit alles was ik ook weer heel veel bezig met de Bijbel. En er was iets dat ik nog steeds heel erg interessant vind en dat is de eindtijd. En bij de jeugd vertelde ik dat ik de eindtijd interessant vind en we hebben daar ook weer meer over gepraat. Samen met Marijke hebben we ook wel eens thuis gebeld en kunnen praten over de eindtijd en dat was erg fijn. Zo was ik dus nog steeds bezig met de Bijbel. En door al dit was ik zoveel bezig met de Bijbel en ik vond het zo interessant dat op een bepaald moment ook weer Marijke naar mij toe kwam en ze vroeg hoe ik over de doop dacht. Ja, Marijke is veel bij mij geweest. En Marijke vertelde dat ze zelf ook op vroege leeftijd is gedoopt en dat het eigenlijk kan. En ik was eigenlijk altijd in mijn hoofd van, daar moet je volwassen voor zijn, daar moet je 18 voor zijn. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn, dus dat openbaarde voor mij ook weer eigenlijk iets heel anders. Ik zei dat ik dat eigenlijk al wel lang wilde. Ik wist zelf ook wel dat ik gedoopt wilde worden. Maar ja, wat ik al zei, ik dacht dat ik daar ouder voor moest zijn. Ik kwam thuis en ik vertelde aan mijn ouders in het thuisfront wat hun erover dachten. En die moedigden het eigenlijk allemaal aan, die vonden het prachtig. Ik wist dat de Heer het voor mij was, dus ik hoefde zelf er niet veel over na te denken. En ik ging terug naar Marijke en ik zei, ik wil me laten dopen. Weer Marijke. En eigenlijk is dat ook de reden waarom we hier nu staan. Ik weet het zeker. En ik geloof dat Jezus het voor mij is en de Heer. Dus daarom dat wij hier nu staan. Dat is mijn getuigenis.
Je mag nog wel even hier komen. Ja, dan kan iedereen je goed zien. Al vanaf het begin kunnen we lezen in de Bijbel en in latere geschriften dat er gediscussieerd wordt tussen gelovigen over de inhoud van het christelijke geloof. Wanneer ben je christen? Nee, jij gelooft niet goed genoeg. En gelukkig zijn er ook zaken binnen ons geloof waarover we mogen praten. Mogen zoeken naar de juiste toepassing binnen het leven en de tijd waarin we nu leven. Maar er zijn ook een paar zekerheden. Vaste onderdelen van het geloof waarvan we zeggen, dit is de kern. Zonder in deze zaken te geloven kan je jezelf geen christen noemen. En dit is vanaf het begin in de vroege kerk al een uitdaging geweest. En daarom hebben mensen vanaf het begin gewerkt aan iets wat we een geloofsbelijdenis noemen. Een belijdenis van de kern waarin we geloven. En omdat Ruben zo houdt van oude geschriften, heb ik gezocht naar de oudste geloofsbelijdenis. En deze is van 170 na Christus. Deze belijdenis van geloof wordt al eeuwen doorgegeven, is door miljoenen mensen uitgesproken. En in de eerste eeuwen werden deze woorden al gebruikt als doopbelijdenis. En deze woorden willen we met elkaar uitspreken. Als je gelooft in Jezus, als je gelooft in dat wat de Bijbel ons leert, dan zou ik je ook willen vragen om die woorden met Ruben en met mij uit te spreken. Ze komen ook op de beamer. Ruben, staand in die traditie, vraag ik jou, kan jij met een oprecht hart en met volle overtuiging de volgende belijdenis met ons als medegelovigen uitspreken? Laten we dat doen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, in vergeving van de zonde, in de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ruben en ik gaan ons omkleden en jullie zingen met elkaar Abba, Vader. Wat een gezelligheid hier in één keer. Waar komen jullie allemaal vandaan? Waar waren jullie?
Van achteren? Oh, jullie waren bij de kinderen. En waar hebben jullie het over gehad? Oh, iemand die de voeten ging wassen van Jezus. Wat mooi. Het is wel leuk dat jullie eens een keertje hier zijn. Want normaal gesproken zijn jullie er altijd aan het begin, hè? En dan gaan jullie weg en dan zien we jullie niet meer. Maar ik vind het wel leuk om nu even wat van jullie te horen. Dus dan neem ik die kans maar gelijk eventjes, hè? Oh, iemand die de voeten van Jezus waste. Nou, mooi. Wij hebben het ook over Jezus gehad. En over het volgen van Jezus. En Ruben die zit hier. En hij heeft eigenlijk gezegd, ik wil Jezus volgen. En wanneer iemand zegt dat hij Jezus wil volgen, dan doen we eigenlijk wat Jezus ook tegen ons heeft gezegd dat we moeten doen. Namelijk dopen. Dat gaan we nu doen. We gaan Ruben dopen. Als jij hier komt staan, Ruben. Ruben, op grond van je persoonlijke getuigenis, in navolging van de opdracht die Jezus ons heeft gegeven, en staande in een eeuwenoude traditie, doop ik jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Dat staande doen.
Vader, God,
heerser over alles wat leeft, schepper van hemel en aarde en schepper van Ruben. Heer, we staan hier met Ruben in het open watergraf waaruit Ruben zojuist is opgestaan. Heer, en we danken u voordat u deze weg heeft mogelijk gemaakt. En Heer, we vragen om een zegen over Rubens leven, over het nieuwe leven wat zojuist is begonnen. Heer, we vragen om uw nabijheid, uw troost, uw bemoediging op de weg die voor Ruben ligt. Heer, en tegelijkertijd vragen we ook om of u hem wilt tonen dat wat misschien anders moet. Dat waar hij afscheid van moet nemen, nu hij in het nieuwe leven is gestart. Heer, we vragen om uw zegen, de vervulling met uw Heilige Geest, om Ruben de weg te wijzen die voor hem ligt. Dank u wel. Amen.
Zo, lieve mensen. Tja, en dan zijn we alweer bijna aan het eind van de dienst. Ik vond het een hele mooie dienst. Ik hoop dat je, Ruben, dat je het ook naar verwachting is uitgekomen, wat je had verwacht. We zingen dus straks een lied. En Janneke zal ons nog de zegen geven. Maar ik heb ook nog een paar mededelingen. Ja, dat hoort er altijd bij. Komende week zullen de bloemen gaan naar Zuster van de Veen. Op 30 maart is er een jaarvergadering. Alleen is er niet zo gauw bij waarvan. Maar is dat onze eigen? Onze eigen jaarvergadering. Iedereen, komen graag. Ja, toch? Op 17 maart wordt Jos geopereerd aan zijn pols. We vragen om Jos mee te nemen in uw gebed. Voor de mensen die interesse hebben. Er is vanmiddag de intrededienst van Erik in de Schutse. Deze is ook via een livestream te volgen. Dus als je zegt, van, nou, ik heb nog niet genoeg van Erik. Dan kan je vanmiddag ook nog een keer kijken. Aan het eind van de dienst is er ook een collecte. De eerste is voor de gemeente. En de tweede is voor de Bijbelvereniging. Dat heette vroeger Gideon. Ze hebben nu een nieuwe naam. U kunt de gift geven via de gift-app. Maar oldschool geld geven kan ook gewoon. Geen probleem. Voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Er is straks ook bidden bij de kaars. Hij staat nu daar. Er zijn twee mensen die met u mee willen bidden. Heeft u iets wat op uw hart ligt of u wilt voor iemand anders bidden, willen zij graag daarvoor u meegaan. Mocht het zo zijn dat u geraakt bent in dienst en u zegt van God, daar wil ik toch graag nog van mijn hart. Ook dat zijn punten, dat kunt u bij hun onderbrengen. Ja, ik weet niet hoe het bij u thuis is, maar er moet toch wel geregeld schoongemaakt worden. En bij ons echt wel elke dag, want Max die loopt langs je heen en het haar dat valt er gewoon uit. Dus het is stofzuigen bijna elke dag wel nodig. Maar dat is ook voor dit gebouw. Er wordt wel wekelijks schoongemaakt door vele vrijwilligers. En ook mijn dank aan hun die daar mee willen doen. Maar we gaan weer richting de lente. En dan hebben we straks weer de jaarlijkse schoonmaak. Dat hebben we thuis ook allemaal. En dan heb je denk van, oh, het wordt warm. De deuren gaan weer open. Heb jij geen last van? Oh, heel goed. Nou, wij wel. En dan is het even weer de grote bezem erheen. En dan is alles weer mooi voor de zomer en dat soort zaken. Nou, dat is voor dit gebouw ook. Nogmaals, het wordt wekelijks bijgehouden. Maar er blijven toch heel veel dingetjes liggen. En die hebben we één keer per jaar moeten dat gewoon even doen. Even de plintjes bovenlangs pakken. Boven het spiekertje schoonmaken. Allemaal dat soort dingen. De tuinmachine een beetje bijmaken. Dus daar hebben we ook weer mensen voor nodig. En het zijn heel vaak dezelfde. Maar ik wil toch graag uitnodigen van, heeft het voorheen niet gedaan? Of je zegt van, joh, Theo, zaterdag is altijd een hele drukke dag voor mij, dat begrijpen we allemaal. Maar zou het maar één uurtje zijn, dat geeft alweer wat verlichting. En als we met z'n allen allemaal één uurtje of meer even bij elkaar komen, dan zijn we ook heel snel klaar. Het begint om 9 uur. Als je denkt van nou, het kan wel een lange dag worden, neem rustig wat brood mee. Is altijd goed. Voor koffie wordt gezorgd, maar neem wel je eigen brood mee. Maar meestal is het 9 uur beginnen ja, tot we klaar zijn. En het is maar net hoeveel mensen we er hebben, maar gemiddeld, Carla, 1 uur. Voor 12, nou, we hebben het over. Dan heb je nog de hele middag en de avond van de zaterdag. De datum, ja, dat is heel goed. Die had ik hier geloof ik op staan. 17 maart, zeg ik dat goed? 1 april, dat was hem. Geen grapje. Zo had ik hem er neergelegd. 1 april, het is geen grapje. Echt komen. Even kijken, bladzijde 3. Het lijkt zo wat wel een preek, joh. Tjew. Ik houd kort, ja. Binnen 10 minuten. Zoiets was het. Even kijken. Ja. Oh, hier staat het. Het was alweer een heel lijstje. We gaan afronden. Jeanette, mag ik jou het woord geven?
Nou, Ruben. Hier sta je dan, gedoopt. Dus, ik weet niet of je je anders voelt. Blij. Nou, mijn ervaring was toen ik gedoopt was, toen ik naar huis fietste, dacht ik, ziet nou niemand dat ik gedoopt ben. Maar goed, dat was ik voor mijn gevoel straalde ik en dit alles draaide me gewoon door. Dus, maar goed, ja, ik hoop dat je je anders voelt en dat jij een lichtje mag zijn in de wereld. En dat jij een licht mag schijnen hier in de wereld. Ik heb jou als klein kereltje bij de kinderdienst gehad, een klein mannetje. Een heel open, vrij mannetje. Je kon prachtig vertellen. Ja, je vroeg veel, je stelde veel vragen. Toen ging je naar de jeugd. Nou, daar is die nog zo, denk ik, veel vragen. Hij is weinig veranderd. Nou, je hoorde, ik wou zeggen, Ruben, hou dat vast alsjeblieft, want dat is jouw kracht. Blijf zoals je bent. En ik kan me nog een stukje herinneren. Je moeder zei het ook al, dat jij een liedje had gezongen bij haar doop. Van is je deur nog op slot, doe hem open voor God. Nou, jij hebt hem opengezet en nu begint het pas het leven met God. En ik heb voor jou hier een doopkaart. En er staat de tekst in, Colossenzen 3, vers 1 en 2. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet wat op de aarde is. Alsjeblieft. Gefeliciteerd.
Ja, dan wil ik graag met u danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag die u ons hebt gegeven. En ja, dat het langzaam lente mag worden. Langzaam, maar toch. Dat we de bloemetjes mogen zien, steeds vaker het zonnetje doorkomt. Dank u wel voor alles wat u ons geeft, voor alle dagen. En ik wil u ook bedanken, specifiek voor deze dag. Dat wij vandaag het feest mogen vieren, dat Ruben zich heeft willen laten dopen. Zij u wil volgen en zijn leven wil geven aan u, Heer. Ik wil u bedanken voor dit grote feest. Ik wil ook bedanken dat wij de vrijheid hebben in Nederland om dit feest te mogen vieren. En dat wij dat gewoon hier kan. Dat wij samen mogen komen en dat wij openlijk blij mogen zijn met deze gebeurtenis. Heer, ik wil u ook vragen, wilt u zijn bij mensen bij wie dat niet zo goed kan? We weten dat er zoveel landen zijn waar dit niet mogelijk is. Waar mensen vervolgd worden omdat ze deze keuze willen maken. Omdat ze u willen volgen, Heer. Ik wil u vragen, wilt u ook bij deze mensen zijn? Wilt u ook zijn bij de zieken? De zieken in deze gemeente en de zieken buiten deze gemeente. Heer, u weet om wie het gaat. Ik wil u vragen, wilt u uw nabijheid bij hun in hun hart geven? En ik wil u ook vragen of u de juiste mensen op hun pad wilt brengen die hun kunnen helpen en kunnen steunen in deze moeilijke tijd. Dan wil ik u ook vragen of u wilt zijn bij alle politieke leiders. Want de verkiezingen komen er weer aan, Heer. Ik wil u vragen, wilt u hun hart rein maken en hun geweten zuiver? En dat zij mogen toch beslissingen mogen gaan maken over ons land. Die niet alleen maar een ver van onze bedshow zijn, maar ook gewoon heel dichtbij mogen komen. Ik wil u vragen, wilt u hen zegenen en maken dat zij de goede beslissingen mogen maken voor ons, Heer. Amen.
We gaan deze dienst afsluiten en dat doen we door het uitspreken van een zegen. Dat zal ik doen. En daarna zingen we nog een lied met elkaar. Jezus leeft in eeuwigheid. En daarna is er ruimte om nog lekker door te praten in de tuinzaal. Onder het genot van een kopje koffie of thee. Ruben te feliciteren. Oh, en wat? Oh, een tractatie. Dat is mooi. De extra goede reden om met elkaar nog wat na te praten en bij elkaar te zijn. Zou u willen gaan staan? De God van de vrede geeft jou zijn zegen op alle wegen die je zult gaan. Wanneer het meevalt en soms ook tegen. Bij zon en bij regen zal hij naast je staan. Hij is als een schaduw die met je meegaat. Jou nooit alleen laat, want hij is trouw. Ontvang nu de vrede en de genade van God, onze Vader. Zo zegent hij jou.
een fijne zondag.